Als jullie naar deze sheet kijken, dan zien jullie al dat ik een beetje heb zitten stoeien met de titel. Ik was begonnen met een titel Eindgoed, Algoed. Maar eigenlijk is die titel een beetje als subtitel terechtgekomen en heb ik veel meer de nadruk in de titel willen leggen op
een stralende bruid.
Maar het is een stralende bruid die uitziet. En die combinatie is in feite wat we vanavond zo aan het eind van het boek Openbaringen
zullen zien. En er is ook genoeg reden om dan te zeggen, goed, al goed. Nou, even kort de herhaling, hoewel iedereen die al een keer geweest is, dus die weet hoe ik naar het boek Openbaringen kijk, dat ik een futuristisch of eschatologische uitleg voorsta en geef.
Ook zie
voor mezelf. En dat betekent dat vanaf Openbaring 4 eigenlijk
alles wat daar beschreven wordt
nog steeds de toekomst is. Hoe kom ik daarbij?
Nou, twee
foto's heb ik al eerder verteld. Johannes krijgt de opdracht om te schrijven wat hij gezien heeft, wat is en wat hierna gebeuren zal. En dat hierna is vanaf Openbaring 4 vers 1 en dat is volgens mij ook na, nog steeds na nu. Dat wil zeggen, het is eigenlijk nadat de gemeente is genomen. En een tweede sleutel voor een grotere indeling van het stuk vanaf Openbaring 4 is dat Johannes eerst als de hemel opengaat een deur ziet met een troon en daar gaat het over de hele wereld. Dat hij in het tweede deel vanaf hoofdstuk 11 of 12 bijna de tempel van God geopend ziet en de ark van het verbond. En dat wijst erop dat het gaat over Israël, de Messias. Gods relatie
met hem en hoe het hem zal gaan.
En dat tenslotte er niet maar een deur in de hemel ligt, maar de hemel zelf open gaat en hij er niet in kijkt, maar iemand eruit komt. En dat de zichtbare vestiging van Gods koninkrijk plaatsvindt. Nou, eerste avond hebben we gezien hoe de Heer Jezus aan Johannes verschijnt en dat hij de zeven brieven aan de zeven gemeenten dicteert. Zeven brieven die ook samen eigenlijk een profetische kerkgeschiedenis, een kerkprofetie op dat moment zou je kunnen zeggen, geeft. Hoofdstuk 4 tot 11, waar we zien dat God de wereld regeert en dat op dat moment en dan, bedoel ik, zal gebeuren door oordelen, maar dat in dat alles God de regenboog laat zien en zichzelf, zeg maar, en ons herinnert aan zijn trouw. En nou, we hebben het lam gezien wat de boek mag openen. Dus God regeert via het lam. En de zeven zegels. En bij het zevende zegel zijn er zeven engelen die blazen. Het zijn ja, toch best heftige oordelen. Waarbij
en
zij bekeert niet zich niet. Blijkbaar dat ook die oordelen een appel nog steeds doen aan de mensen om zich te bekeren. Mooie dingen die hebben we gezien. De 144 verzegelden. Een grote menigte. En de twee krachtige getuigen. Avond 2 hebben we gekeken naar God die zijn verbond met Israël trouw is. Hebben we de strijd tussen Satan en Israël en de Messias gezien. En de gelovige Israëlieten. In de toekomst ook dan. En we hebben gezien dat er, en die 144.000 werden weer genoemd in dit stuk. Logisch, want dat zijn ze uit Israël. Maar ook een tweede groep overwinnaars over beeld en beest en getal van zijn naam. Waar de ongelovigen het getal van het beest hè, op hun voorhoofd of op hun hand krijgen. Zijn dit de mensen die in feite de naam van God en van het lam op hun voorhoofd hebben. En we hebben de zeven schalen, violen. Ik weet niet, oud-Nederlands zegt violen, mooi hè. Niet van die strijkdingen, maar dat is een soort schaal. Ja. Maar de inhoud is niet zo mooi, dat zijn de laatste plagen. We hebben toen eigenlijk gezien dat er een engel Johannes nog laat zien wie nou Babylon is, wat daarmee bedoeld wordt. En we hebben gezien dat de ontrouwe kerk is, de hoer, Babylon, en dat die geoordeeld wordt. En dat daarmee eigenlijk ook de weg is voor de uil waar bruid zal verschijnen. We hebben ook gezien dat het oordeel van God over die valse kerk, over de hoer, eigenlijk ook zich voltrekt door het beest zelf wat haar draagt, maar wat zich tegen haar keert. En je zou kunnen zeggen waar de wereldse macht, het beest, het herstelde Romeinse Rijk, de geestelijke macht van zich afschudt. de bruiloft van het lam, met de bruid en met genodigden. En dat daarna de koning, die de bruidegom is, dat hij uitrijdt als ridder op het witte paard. Maar dan wel met een missie om de duivelse machten te verslaan. En dat resulteert in het feit dat de wereldheerser, het eerste beest, en de antichrist, het tweede, de valse profeet wordt die ook genoemd, dat die twee als eerste in de pool van vuur gegooid worden. Tot zover zijn wij de vorige keer gekomen. Dit was de vorige avond. En nu gaan we het hebben over het komende Christusrijk. En dan wil ik eerst met jullie lezen, Openbaring. Ik hoop dat jullie zelf Openbaring 20 tot en met 22 al een keertje thuis gelezen hebben. Dat maakt het toch makkelijker om het te volgen.
Want,
Dat jullie weten, ik kan niet alles voorlezen deze avonden. Maar ik wil er wel stukjes uit voorlezen. En zeker dit hoofdstuk 20 vers 1.
En een grote keten in zijn hand had. En ik greep de draak, de oude slang,
de duivel en de Satan.
Ik kon vergissen wie die pakt.
Hij greep dus de draak. Die heeft hem midden afgerond.
Die boven hem, opdat hij de naties niet meer zou misleiden, voordat de 1000 jaar volleindigd waren. Daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag terug daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En de zielen, of ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren en die het beest of zijn beeld niet aanbeden hadden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden, en zij werden levend en regeerden met Christus 1000 jaar. De overigen van de doden werden niet levend voordat de 1000 jaar volleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn en met hem 1000 jaar regeren. En wanneer de 1000 jaar voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Tot zover het stukje wat ik nu in ieder geval met jullie wil lezen. Het is duidelijk dat het gaat over het rijk waar Christus regeert, maar hij niet alleen. Hoe ziet dat rijk eruit? Nou, het eerste wat gebeurt is dat de Satan gebonden wordt. De grote tegenstander van God die de mensen misleidt, die wordt gebonden en in de afgrond gegooid. De afgrond, dat is dus eigenlijk een plek van gevangenis, met name wel voor demonische machten, gevallen engelen dus ook. We zijn die afgrond in hoofdstuk 9 al tegengekomen dat daar demonische legers, die daarin opgesloten zaten, dat die losgelaten werden. Er kwam een engel, een ster met een sleutel om die afgrond te openen. En het is een afgrond waar ook de demonen bang voor zijn. In Lucas staat die geschiedenis van die man die bezeten is met een legioen demonen. En die demonen, legioen is hun naam, die zeggen tegen de Heer Jezus van: stuur ons niet naar de afgrond. Dus ze zijn bang om in die afgrond gestopt te worden. Nou, waarom en hoe en welke engelen daarin zouden kunnen zitten is een heel ander verhaal. Daar wil ik het nu niet over hebben. Maar eigenlijk kun je naar hoofdstuk 9 concluderen dat die gevangenis leeg is, denk ik, maar dat de Satan daarin gestopt wordt. Gebonden. Ketting heeft hij ook bij je. En je snapt natuurlijk wel dat dit niet een fysieke ketting waarmee je een geestelijke macht wint, maar het is wel duidelijk, het symbool van die ketting geeft aan dat de Satan gebonden is. En net zo goed als wij met een ketting vastzitten, dan kunnen wij niks meer doen, dat de Satan dus niks meer kan doen op dat moment. 1000 jaar lang. Uit dit stukje komt ook de kreet het 1000-jarig rijk. Dit is ook de enige plek in de Bijbel waar die 1000 jaar genoemd wordt. Het is wel zo dat die 1000 jaar ook nadrukkelijk 6 keer genoemd wordt. 1000 jaar wordt hij gebonden, mensen regeren 1000 jaar en het duurt 1000 jaar en dan pas wordt hij weer losgelaten. Ik heb geen enkele reden om die 1000 jaar niet gewoon 1000 jaar te laten zijn. Een andere naam, en die had ik eigenlijk eerst aan, dat is dat we wel het Vrederijk noemen. En dat komt omdat we dit rijk dan verbinden, en ik denk dat dat terecht is, met profetieën als in Jesaja 11 en Jesaja 65. Deze stukjes die moet je thuis maar eens nalezen. Profetieën die spreken over een vrederijk, waar de vredevorst, hier Jezus, als vredevorst, openbaar op aarde ook zal regeren. En als dat inderdaad hetzelfde rijk is, daar ben ik wel van overtuigd, kun je dat dus ook het vrederijk noemen. Maar eigenlijk ligt hier de nadruk dus anders. In feite ligt hier veel meer de nadruk in dit stukje op wie regeert er in dat rijk. Je zou kunnen zeggen, andere aspecten van dat rijk die hebben al in de profetieën gestaan. Die heeft God al geopenbaard. Hier ligt de nadruk op wie regeren er in dat rijk. Daarom vinden we ook in dat stukje iets over mensen die opstaan. He, en dat wordt de eerste opstanding genoemd. En dit is van een schilder, ik weet niet precies wie hoor. Maar die is toch de opstanding van onthoofde mensen. Daar staan eigenlijk de mensen op met hellebaarden. Weet iedereen wat een hellebaard is? Nee, dat is een of andere, een oud soort bijl, zeg maar dan als vechtwerktuig waarmee je iemand kunt onthoofden dus in de strijd. Dus er staat er nog iemand en die schrikt omdat de onthoofde mensen opstaan. Zo staat in dit gedeelte, zo heeft de schilder dat uitgedeeld. En die worden opgewekt en die regeren met Christus. Tronen staan er voor hen klaar. De eerste opstanding is eigenlijk ook dezelfde als waar de heer Jezus het over heeft van de opstanding van de rechtvaardigen. En in een verdedigingsreden noemt Paulus dat ook. Hij gelooft in de opstanding zowel van rechtvaardigen als. Het is wat de heer Jezus ook zelf zegt. Hij heeft het over een opstanding ten leven. En dat zien we hier. Het is een opstanding ten leven. Want ze worden levend en regeren met Christus. En lees Daniël 12, vers 2 ook nog maar eens na. Daar wordt datzelfde ten leven. Velen zullen opstaan ten leven genoemd. Het is ook een opstanding van tussen de doden uit. En die uitdrukking, een opstanding van tussen de doden uit, vind je in Lucas 20. En dat is precies wat hier gebeurt. Niet alle doden staan op, maar alleen degenen die onthoofd zijn vanwege hun geloof in de Heer Jezus. En die staan op van tussen de andere doden. En wat er dan nog staat is van deze mensen, de mensen die horen bij de eerste opstanding, die zijn gevrijwaard van de tweede dood. En deze mensen die regeren met Christus. We hebben in vers 4 gelezen dat er al tronen stonden en dat er al mensen daarop gingen zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En daarna ziet Johannes die zielen van de mensen die in de periode van de grote verdrukking, in de periode dus dat dat merkteken ook uitgedeeld wordt, geestelijk en misschien ook wel heel letterlijk, dat de mensen die toen gestorven zijn, dat die worden opgewekt. Dus ik zie daar eigenlijk een gezelschap wat er al in de hemel is, als opgestane mensen, en een gezelschap wat op dat moment opstaat en in de hemel komt. En samen zullen zij met de Heer Jezus regeren. Want die eerste opstanding, kun je denken dat is dus maar eenmalig. Ik denk dat die eerste opstanding in fasen is. Je kunt eigenlijk zeggen, de Heer Jezus, hij is de eersteling van die eerste opstanding. Bij zijn opstanding vind je ook in Matteüs 27 dat er mensen opstaan en die wachten tot de opstanding van de Heer Jezus. En die verschijnen aan de mensen. En ik denk dat dat best wel eens erop kon wijzen dat die mensen ook al als eerste vruchten daadwerkelijk zijn opgewekt. Hè, en dus niet zoals Lazarus weer gestorven zijn, maar echt zijn opgewekt en met de Heer Jezus naar de hemel zijn gegaan. Maar daar kun je verschillend over denken. In ieder geval is het duidelijk dat bij die eerste opstanding ook hoort wat we in 1 Thessalonicenzen 4 vinden. Dat als de Heer komt om zijn gemeente te halen, of komt om alle ontslapenen in Christus, beter gezegd, op te halen. Dat dan alle gestorvenen, ontslapenen, dat die zullen opstaan. En degene die dan leven en bij Christus horen, zullen veranderd worden. En allebei, beide groepen, wij allemaal, zullen een opstandingslichaam krijgen. En dan hier tenslotte vinden we de laatsten die zeg maar bij die eerste opstanding, de opstandverding van rechtvaardigen, ten leven uit de doden, die bij die eerste opstanding horen. Daarmee is de eerste opstanding zeg maar finaal, is die afgesloten. En dat is denk ik wat het hier ook bedoelt. Dit is de eerste opstanding die hierna levend gemaakt worden, uit de dood gehaald worden, horen niet meer bij de eerste opstanding. Er staat ook, de overige doden werden niet eerder levend tot. Maar ze staan dus op en de nadruk ligt erop dat deze mensen die opstaan en de mensen die al opgestaan zijn, het is dat andere gezelschap in het begin van vers 4, dat die samen met de Heer Jezus regeren in dat rijk. En dat is in feite een belofte dat wij met Christus zullen regeren die, nou, je moet maar eens in een concordantie gaan zoeken, maar die heel veel in de Bijbel vindt. Of dat nou, sommige mensen zullen misschien hier denken van nou regeren en zo. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat leuk vind. Ik denk dat de Heer je dan ons allemaal zo zal bekwamen dat we dat met in die zin met plezier doen. Dat we dat kunnen en dat we dat ook zullen doen. En dat, moet ik dat zeggen, met plezier. Met aandacht en met interesse zullen doen. En ook zullen zien als iets wat de Heer ons toevertrouwt. Hier gaat het in het vrederijk. Daar zijn dus de mensen, daar kom ik daar straks nog op. Er zijn eigenlijk de mensen die dus levend uit de grote verdrukking komen. Er zijn mensen op aarde. Jawel, ook gelovigen. Maar die zijn nog gewoon levend op aarde. Ik denk het niet. Voor zover ik het kan zien, zijn dit de mensen die vanuit de hemel in ieder geval regeren. Het andere is, maar goed, dan ga je in heel veel detail kun je je voorstellen van, wij regeren, maar betekent dat wij continu op aarde zijn? Er is bijvoorbeeld genoeg aanleiding om te denken dat als er staat, de Heer Jezus, de zoon van David, hij regeert in het vrederijk. Maar dat er ook een representant, die ook uit de lijn van David zal komen, hier op aarde regeert. Eigenlijk als zijn vertegenwoordiger op aarde. En dat de Heer Jezus, als het ware zeg maar zijn domicilie in de hemel heeft, maar naar de aarde heen en weer pendelt. En wij met hem. Zoiets stel ik mij daarbij bij voor. Maar goed, dat is een hele verdere detaillering, dat laten we nu even liggen. Dat is voor na te doen. Met een reiskost. Oké. Ja. Ik denk dat de Heer dingen ruimschoots vergoedt. Ja, maar het klopt. Er blijven natuurlijk, als je hebt wel gelijk regeren, dat dan naast het feit dat Paulus zelf schrijft en wanneer en waar dat precies gebeurt, maar dat wij zelfs engelen zullen oordelen, beoordelen. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. Dat is wel apart. Dus. Dat denk ik dat er gevallen engelen zijn, maar het is toch wel bijzonder dat wij engelen zullen oordelen. Ja, dat is. Ja, toch? Kun je dat voorstellen? Nou, en toch wordt ons dan die bevoegdheid gegeven. Dat betekent ook dat we daartoe in staat zijn. Dat is ook wat Paulus nou juist zegt in dat gedeelte. Maar goed, dat is even een uitweiding. Ja, maar inderdaad, wij zullen regeren. Laatste vraag.
Ja, maar geldt er dan ook als je de kop er niet afgaat? Dan moet je de kop eraf, dan moet je wel regeren.
Nee. Ten eerste gaat het over, in deze groep gaat het heel specifiek over de mensen in de grote verdrukking die opgewekt worden. En het gaat over de gestorvenen. Degenen die leven, die zullen ook het koninkrijk binnengaan en zullen, ja, hier ook, hier zal een mensenmaatschappij op aarde gewoon zijn, die het duizendjarig rijk ingaat. En daar krijgen we nog wel iets van te zien in het vervolg, in hoofdstuk 21. Maar hier ligt dus de nadruk op het regeren met Christus. En wat dus ook een beloning eigenlijk is voor de alles wat die mensen, alles wat ja, wij als volgelingen van Jezus hebben meegemaakt. Dan aan het eind van dat duizendjarige rijk vinden we het eindoordeel. Even kijken, misschien nog even goed om te zeggen hierbij dat bij dit oordeel, dit is eigenlijk de finale van het feit dat de Heer Jezus verschijnt en de legers verslaat, de twee beesten hè, in de afgrond gooit en in de poel van het vuur gooit, moet ik zeggen, sorry. En dat de duivel gebonden wordt. Dat is zeg maar een oorlogsoordeel. In Matteüs denk ik dat je iets vindt wat eigenlijk daar parallel of vrij snel daarna gebeurt, namelijk een oordeel, een soort rechtspraak voor de troon van de Heer Jezus. Dus dat ook de levenden op dat moment geoordeeld zullen worden, voor zijn troon komen. En dat kan de gedachte in ieder geval voeden daar, dat de schapen voor zijn troon, dat dat dus degene zijn die ook het duizendjarig rijk ingaan. En de bokken, in Matteüs 25, juist niet. Dat nog even erbij. Dan staat er aan het eind, hè, de Satan, dat hij losgelaten wordt. In hoofdstuk, in vers 3, wat hetzelfde hoofdstuk, staat dat hij moet worden losgelaten. En ja, dan ga ik toch nadenken over van, ja, moet. Waarom is dit nou? Het is zo mooi, die duizend jaar. Het is alles per en re. En dan wordt opeens de duivel losgelaten. De enige bevredigende verklaring die ik gevonden heb, en die anderen voor mij bedacht hebben, is dat je zou denken van nou, onder een duizendjarige heerschappij van de vredevorst, dan moeten mensen toch wel inzien van dit is goed en dat ze God blijven gehoorzamen. En eigenlijk het feit dat ze zich zomaar laten misleiden door de duivel na duizend jaar, laat zien dat het mensenhart, ook van de mensen die in die tijd, in de duizend jaar, geboren worden, want er zijn gewoon mensen op aarde en er worden mensen weer geboren, die ook een keuze moeten maken. Hè, dat dan blijkt dat het hart van de mensen, zelf door duizend jaar vrede, op zich niet verandert. Dat is voor mij de enige verklaring dat ik zie van, nou, dat God dat daarmee laat zien van, het is daarmee niet veranderd. Maar wie een betere verklaring heeft, die mag na afloop bij mij komen om er samen over door te praten. Maar God, het staat uitdrukkelijk in vers 20 van het moet. Dus dat is toch Gods duidelijke plan van ik wil nog één keer ja, zeg maar de mensen testen en zien wat er gebeurt. En profetisch heeft God al voorzegd wat er gebeuren zal. Namelijk dat de Satan, als hij losgelaten wordt, een gigantisch leger op de been brengt. Maar eigenlijk wordt er tegen dat gigantische leger wat naar Jeruzalem optrekt, wordt er helemaal geen strijd of zo beschreven. Wat er gebeurt is gewoon van God uit daalt er vuur van de hemel neer dat het leger verteert en de Satan die wordt gepakt en in de poel van vuur geworpen. Het klinkt bijna alsof van voordat ze enig kwaad kunnen doen, dat ze al gepakt worden en dat God dus ook hier oordeelt. He, waar in het begin van het duizendjarig rijk, zeg maar aan het eind, toen de legers oprokken, de Heer Jezus komt, dat het hier vanuit de hemel God is, dat is natuurlijk geen tegenstelling, he, maar een andere optiek, zeg maar, dat het hier God is, die zijn tegenstander, de Satan, pakt en hem in zijn eeuwige bestemming, naar zijn eeuwige bestemming stuurt, naar het poel van vuur. En dan vinden we eigenlijk ook het eindoordeel. Hè, je zou kunnen zeggen, dit is een eindoordeel over al die legers die zijn opgetrokken. Waarbij trouwens de legers, als ze door vuur verteerd zijn, dus gestorven zijn. Dat ze dan vrij daarna, voor de finale rechtszitting, voor de grote witte troon komen. En er wordt meteen al aangekondigd bij dat eindoordeel, als Johannes die grote witte troon ziet, dat de hemel en de aarde wegvluchten. Dat de heerlijkheid die God dan zo openbaar zo groot is, dat het ook het einde van de hemel en de aarde, zoals wij die nu kennen, zal zijn. Dan staat er dat alle doden overal vandaan, hè, uit de zee en uit hè, dus hoe je ook omgekomen bent als dode, die dan nog niet opgewekt is, alle zullen voor hem staan. Ze zullen er niet als zielen staan. In feite, zei ik al, dat stond, de overige doden werden niet levend tot dit moment. Ze worden weer levend en toch worden ze doden genoemd. En dat heeft denk ik te maken met hun bestemming. Ze staan voor God. Hè? En in feite deze, het wordt een, niet hier, maar elders wel een opstanding genoemd, dat er ook een opstanding van de onrechtvaardigen is. En de Heer Jezus heeft naast een opstanding te leven, het dus ook in datzelfde vers, in diezelfde uitspraak over een opstanding ten oordeel. Dus er is een splitsing. Of de een, of de andere opstanding hoor je bij, zul je meemaken. De doden die komen voor de troon en die worden geoordeeld. Die worden dus beoordeeld. En dan blijkt dat er een nauwkeurige hemelse boekhouding is. Er worden boeken genoemd. Ze worden gevonnist naar hun werken, maar die werken die zijn bijgehouden in de boeken. Dat geeft aan dat God eerlijk, rechtvaardig oordeelt. Dat God precies weet wat mensen gedaan hebben, maar dat ook de mensen zelf die voor zijn troon zullen staan niet allerlei verontschuldigingen meer zullen en kunnen hebben, maar dat ze zullen moeten erkennen wat God daar zegt, dat is waar, dat is mijn leven, dat heb ik gedaan. Die zullen, waar ze vroeger misschien lasterwoorden of harde woorden of spottende woorden over God gebruikt hebben, die zullen dan verstommen en hun mond houden. Er wordt ook genoemd het boek van het leven. En ik denk dat je dit moet lezen als niet zozeer dat er nog mensen ook in het boek van het leven staan en dus dan nog, ja, dat zal ze eigenlijk bij de eerste opstanding horen, maar dat het eigenlijk een dubbelcheck is van, nee, niemand van die mensen staat in het boek van het leven. Zo lees ik dat gedeelte ook in de hele samenhang natuurlijk van het voorgaande, want de eerste opstanding is geweest. Hè, maar dat eigenlijk, dat dit aangeeft de zorgvuldigheid van God. Dat God rechtvaardig, zorgvuldig in zijn oordeel is. Dat God ook vonnist naar hun werken. En daar zit ook iets in, ook al lees je dat hier niet, dat God ook in die zin, hoe moet ik dat zeggen, verschillend oordeelt. Dat net zo goed als wij in ons strafrecht krijgen, dat niet elke overtreding heeft dezelfde strafmaat. Hier vind je wel dat de plek waar ze naartoe gaan is voor iedereen dezelfde. Maar op andere plekken vind je wel dat bijvoorbeeld het voor een ene stad zwaarder is in de dag van het oordeel dan voor een andere. Sommige mensen zullen met weinig, sommige met vele slagen geslagen worden. God is daarin ook rechtvaardig en oordeelt naar hun werken. Je wordt dus geoordeeld naar je werken als het blijkt, hè, en dat blijkt voor al die mensen denk ik nogmaals, maar als blijkt, dat je dus niet in het boek van het leven staat. In het boek van het leven kom je, of word je niet uitgewist, kun je over discussiëren, maar sta je uiteindelijk alleen maar als je gelooft in de Heer Jezus. Als Hij jouw bron van het leven is. Dan kom je dus ook niet voor die rechterstoel. Maar als je voor die rechterstoel komt, dan wordt er niet gevraagd van geloof je in Jezus ja of nee. In feite blijkbaar niet, want anders was je het niet gestaan. Maar word je geoordeeld naar hun werken. Sommige mensen zeggen je gaat verloren omdat je niet gelooft. En dat is de enige zonde die je hebt, want de rest is al door de Heer Jezus gedragen. Iemand die de Heer Jezus niet aanneemt, die staat voor zijn eigen daden. En ik denk dat dit betekent dat God de mensen naar hun werken oordeelt. Nu ze niet geloofd hebben en de oplossing voor zeg maar de straf niet hebben willen aannemen. En dan staat er tenslotte dat de dood en het dodenrijk in de poel van vuur geworpen worden. En dat is eigenlijk het eind van wat daar staat voordat zeg maar de eeuwige toestand begint, waar we zo even iets over lezen. Maar de dood en het dodenrijk in de poel van vuur, en die wordt de tweede dood genoemd. De tweede dood, dat is de poel van vuur. Eigenlijk in Korinthe staat ook dat de Heer Jezus zal regeren, dat is het 1 Korinthe 5, 10, dat is het hoofdstuk van de opstanding. Er staat aan het eind ook een stukje dat de Heer Jezus zal regeren totdat elke vijand onder zijn voeten gelegd is. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En dat is dus wat hier gebeurt. De dood en het dodenrijk worden in de poel van vuur gegooid. Eigenlijk is dat, op dat moment is het eeuwig lot van alle mensen beslist. Er is niet meer een sterven. Het is of je bent bij God, of je wordt vanuit de grote witte troon naar de poel van vuur gewezen. Een heftig, een ernstig iets. Kijk of ik... En dan vinden we dat mooie hoofdstuk, hoofdstuk 21. En ook dat wil ik althans een stukje met jullie lezen. Hoofdstuk 21, vanaf vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: zie, de tabernakel van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geschrei, nog pijn zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zegt: zie, ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij, Johannes: schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij zei: ze zijn gebeurd. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft geven uit de bron van het water van leven om niets. Wie overwint zal deze dingen beërven, en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar voor de bangen, de ongelovigen, de verfoeilijken, moordenaars, poreerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Kijk, dat eerste, dat heb ik al voorgelezen. Misschien nog twee dingen. Daar staat ook bij dat er geen zee meer is. En misschien zeker voor de mensen die van vissen houden. Alhoewel dan nu een vispijn. Ik weet niet of je dat dan nog wilt doen. Maar die zullen dat dan misschien missen. En trouwens, als je naar vissen wil kijken, dat kan natuurlijk wel, hè, en snorkelen. Dat kun je misschien ook missen. Ik denk dat... Naast dat het misschien ook echt betekent dat er geen zee meer is, maar wel rivieren en zo, ik weet het niet. Maar dat het in eerste instantie een symbolische betekenis ook heeft. En omdat de zee namelijk een teken is, je zou kunnen zeggen van de zee die het schuim opwerpt, het teken van de schuimende ongerechtigheid die uit de zee voorkomt. Zoals ook het beest uit de zee voorkomt. En de volkerenzee vaak genoemd wordt als de zee volkeren die tegen God in opstand zijn. En dat is voorbij. Ik denk dat dat de eerste zeggingskracht van die uitdrukking is: de zee zal er niet meer zijn. Tweede is dat we zijn hier, hè, op dit moment, eigenlijk na het duizendjarig rijk. En we weten, de bruiloft van het land, die was er vlak voor, hè, vlak voordat de Heer Jezus uit de hemel kwam, was de bruiloft van het lam. Toen kwam hij uit de hemel en vestigde zijn rijk. 1000 jaar. En daarna staat er nog steeds dat de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, versierd is als een bruid. Dus dat de, je zou kunnen zeggen, de schoonheid van de bruid, de schoonheid voor de Heer Jezus van zijn gemeente, niet meer verwelkt, niet besmeurd wordt, maar als een bruid blijft. Jong, zou je kunnen zeggen. God zelf, die bij de mensen woont, zijn volk. En het mooie is, je snapt wel, dit is meer een beeld van de Heer Jezus bij een kind. Maar het mooie is, er komt geen beter plaatje dan dit, die eigenlijk zo symboliseert dat God zo elke traan zal afwissen. Ik stel me voor dat God dan echt ook bij de mensen komt, bij ons komt, bij jou, bij mij komt, om de tranen af te wissen. Tranen die er nu nog zijn. Tranen die, voor mij in die zin wat sterker spelen, omdat mijn schoonvader die is ernstig ziek, zoals sommigen van jullie weten, heeft acute leukemie. En hij is 82. Hij kijkt rustig naar het moment dat hij niet meer op aarde wakker wordt, maar in de hemel wakker wordt. Dus af en toe wordt hij 's morgens wakker en dan denk je van, hé, ik ben er nog. En dat is wel bijzonder. Maar wij hebben ook heel bijzonder afgelopen zondag met een kleine kring thuis bij hun nog een keer het avondmaal gevierd. En je kunt je voorstellen dat je dan, naast alle dank die er is en uitzien naar, dat er ook best tranen lopen. Ook bij mij. En die tranen, die zijn er. Want er is verdriet. Er is afscheid. Dat blijft er. Dan zal God zelf komen. En die zal al die tranen van jou en mijn ogen afwissen. We vinden die uitdrukking trouwens in hoofdstuk 7 ook al. Dat er al mensen die dan zijn opgestaan, ook al de tranen zijn afgewist. Dus wellicht dat je kunt zeggen dat op dat moment is elke traan afgewist. Van iedereen die in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde beërft. Maar voor iedereen die opstaat, en misschien ook wel iedereen die nu ontslaapt en bij de Heer Jezus komt, dat ook daar al de tranen worden afgewist. Dat zou kunnen. En maar het mooie is, er is dan geen dood, geen rouw, geen huilen en geen pijn meer. En God zegt, zie, ik maak alles nieuw. En dan eindigt dat stukje eigenlijk met een scherpe tweedeling, kun je zeggen. Een tweedeling van aan de ene kant overwinnaars. En daarvan wordt eigenlijk gezegd dat het bovenstaande ook voor jou is als je overwinnaar bent. En dat God je een zoon, een dochter van hem noemt. Of de kwaaddoeners. En die komen terecht in de poel van vuur en zwavel. De tweede dood. En zoals de eerste dood scheiding maakt. Natuurlijk tussen degene die sterft en degene die achterblijven. Maar ik denk ook tussen lichaam en ziel. Er is een scheiding. Dat de tweede dood veel meer de nadruk legt op dat die mensen gescheiden zijn van God. Dat ze dan voor eeuwig ook op de plek zijn die ze op aarde eigenlijk hebben willen hebben. Ze wilden niet bij God komen. En dat ze maar wel een afgrijzelijke plek zullen hebben. En we hebben al gelezen dat de duivel ook in die poel van vuur en zwavel gegooid wordt. Weet ook nog, hè? Weet je wel, de dood was de laatste vijand. De duivel, die heeft nu de macht over de dood. Het staat ook in het stukje van 1 Korinthe 15 of andere plekken. Dat, dat de Satan ons ook in zijn macht heeft, of de mensen, in zijn macht heeft met de dood. Maar in de hel is de Satan niet een machthebber. In de hel, in de poel van vuur en zwavel, is de Satan een gevangene. En ik denk dat dat belangrijk is. Wij zingen wel liederen. En soms, elke macht, jullie kennen dat lied wel denk ik. Hè? Elke macht die troont in de hel. Ik denk dat de Satan nu misschien ook in het dodenrijk een zekere macht heeft. Dat weet ik niet zeker. Maar in de hel, in de poel van vuur en zwavel, troont geen macht. Er zijn alle machten onttroond. Ja? Ook? Ja, maar Satan heeft nu nog wel macht over de dood en met de dood, zegt Hebreeën. Dus daar zit misschien iets in van, die dood en dodenrijk heeft de macht wel, maar de andere kant, hij oefent die macht, wat ik zou zeggen, nog niet uit, zodanig dat allen al uit de dood zijn opgeroepen. En dan is dat finaal. Ja. Maar zelfs als je bedoelt van zelf van de vraag is hoeveel macht heeft, laat ik zo zeggen, het beeld dat in het dodenrijk de Satan macht heeft en de mensen regeert en martelt, dat is eigenlijk een Griekse, en dat wil ik eigenlijk benadrukken, dat is eigenlijk een Griekse mythologisch beeld. Dat is een beeld wat niet klopt. En zeker niet in de hel. Maar zelf denk ik nu al in het dodenrijk niet zo. Als je dat bedoelt, denk ik dat, ja. Dank je. Nou, eigenlijk zou je zeggen van nou, als we dit zo gelezen hebben en God die zegt, zie, ik maak alles nieuw. En eigenlijk een soort keuzemoment van waar wil je bij horen, bij de overwinnaars of bij de kwaaddoeners, zou je kunnen zeggen, dan kan het boek afgesloten worden. Toch wordt het boek nog niet afgesloten. En je zou kunnen zeggen, dat zou eigenlijk ook, om zo te zeggen, mijn woord hoor, maar te veel eer zijn voor de valse bruid. Waar best een paar hoofdstukken aan gewijd zijn geweest. En wat we zien is eigenlijk daarna nog een terugblik naar het Nieuw Jeruzalem, wat al genoemd is, wat er zelfs na 1000 jaar nog gewoon fantastisch mooi uitziet, maar een terugblik. Zoals ik dus hoop, ik heb dit plaatje al eens eerder laten zien, maar nu voor helemaal ingevuld zoals ik het zie, dat als we hier bij de eeuwige toestand zijn, dat we daarna lezen dat de engel, een van de engelen met de 7 schalen, Johannes nog iets laat zien. En dat dat stuk eigenlijk je weer terugplaatst in de periode van het 1000-jarig rijk. En daar gaan we dus ook nu naartoe, dat eigenlijk we een tweede terugblik krijgen. Zoals we in de eerste keer, toen die engel, een van die engelen althans met die 7 schalen, het eindoordeel over de valse bruid liet zien. En dat was ook een terugblik in de tijd, zeg maar, dat nu die engel, of in ieder geval een van die engelen, weer Johannes een terugblik in de tijd van het 1000-jarig rijk laat zien, maar nu de bruid laat zien. En ik denk dat het mooi is om daar ook iets van te lezen. Hoofdstuk 21, vers 9. En een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, vol van de 7 laatste plagen, kwam en sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam tonen. Dus opnieuw een van de engelen met de 7 schalen, zoals we dat ook eerder gezien hebben. En toen zei de engel, kom, ik zal u het oordeel over het grote Babylon laten zien. Hier, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest, vers 10, hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God en de heerlijkheid van God had. Haar lichtglans was al een zeer kostbaar gesteente gelijk als een kristalheldere jaspersteen. Ze had een grote en hoge muur. Ze had 12 poorten en aan de poorten 12 engelen. En daarop namen geschreven, welke de namen van de 12 stammen van de zonen van Israël zijn. Aan de oostkant 3 poorten, aan de noordkant 3 poorten en aan de zuidkant 3 poorten en aan de westkant 3 poorten. Dan sla ik een stukje over, dan ga ik naar vers 22. Goed kijken. Ja. En een tempel zag ik in haar niet, want de Heer God, de Almachtige, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlichtte haar en haar Lam is het Lam. En de naties zullen door haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid tot haar. Tot zover wat ik al voorlees. Je mag het thuis, en je hebt het misschien al thuis gelezen. Het is eigenlijk een stukje waar je ja, wel een hele avond over zou kunnen praten. Over de heerlijkheid, de schoonheid van de bruid. We zien dus hier dat net als in de tegenstelling tot de hoer Babylon, we hier een vrouw, een bruid, ook als een stad vinden. Hè, de engel zegt, ik zal je de bruid van het lam laten zien, de vrouw van het lam. En hij laat dan Johannes, en wat ziet hij dan? Een schitterende stad. De stad Jeruzalem. Trouwens, de vergelijking tussen een vrouw en een stad. In Galaten 5, moet je thuis maar eens lezen, dan vind je ook dat Paulus daar Hagar en Sara vergelijkt met het aardse en het hemels Jeruzalem. Dus dat gebeurt in de Bijbel, hè, bij de Bijbelschrijvers wel vrij gemakkelijk om zo te zeggen. Wordt vaker gedaan. Hier een vrouw, de gemeente, die als een schitterende stad, als Jeruzalem, het hemels Jeruzalem, getoond wordt aan Johannes. Nou, ik wil er een paar dingen uithalen. Vanwege de tijd zal het niet anders kunnen. Ze heeft de heerlijkheid van God. En onder andere wordt dat gesymboliseerd in de jaspissteen die genoemd wordt. Want als je in hoofdstuk 4 vers 2 weer terugbladert, dan zie je daar dat het aanzicht van God, van hem die op de troon zit, is als een jaspis en stariesteen. Dus wij als gemeente, deze stad, maar ik denk dat, hè, dat we mogen zeggen dat zijn wij als gemeente, dat we de heerlijkheid van God weerspiegelen. Een tweede is dat wij het getal 12, dat vinden we in het boek Openbaring ontzettend vaak. Als je dat vergelijkt met hoe vaak het in de Bijbel, zeker in het Nieuwe Testament eigenlijk staat. De Evangelie natuurlijk, voor de 12 discipelen nog alles. Maar hier in het boek Openbaring 22 keer, waarvan hier 9 keer. En voor de een beetje wiskundigen onder jullie, dan heb ik nog niet meegeteld dat er ook iets wordt geschreven over een hoogte van een muur. Die is 144 nog wat. En 144 is 12 in het kwadraat. Het geeft in ieder geval aan dat heel duidelijk dat het getal 12 ook benadrukt wordt in het hoofdstuk. En benadrukt wordt in verbinding met A, de 12 stammen van Israël, want op de poorten staan de namen van de 12 stammen. En B, met de apostelen, de discipelen, want de fundamenten, daar staan de namen van de apostelen van het Lam op. En dat verwijst ook naar de verbinding, denk ik, met de gemeente, die gegrond is, gebaseerd is op het fundament wat apostelen, profeten hebben gelegd, kunnen we in Efeze lezen. Maar als je dat combineert, dan zie je ook dat Jeruzalem, wat uit de hemel neerdaalt, dus het hemels Jeruzalem, ook een verbinding heeft met het aards Jeruzalem. En je moet thuis maar eens Jesaja 60 lezen. Jesaja 60 is een profetie over de grootheid van Israël en van de stad Jeruzalem in het vrederijk. En dat er dan vergelijkbare dingen van dat aardse Jeruzalem, wat daar gewoon de stad Jeruzalem is in het duizend jaar in het vrederijk, wat daar beschreven wordt, dat het vergelijkbaar is met wat hier beschreven wordt. Het zijn eigenlijk elkaars, zoals ik al zei, dat, misschien kun je dat een beetje zien als het hemels Jeruzalem dat verbindt naar het aardse Jeruzalem. Het is een stad. Het is natuurlijk wel een heel aparte stad. Het is natuurlijk niet een beschrijving die een echte stad wil beschrijven van hoe die is, maar die wil aangeven van, hé, hoe bijzonder is toch de gemeente, de vrouw van het Lam. En ze wordt als volmaakt gezien. Dat zie ik tenminste in dat de stad een vierkant, een kubus is. Volmaakt, hè, maar een ribbe, een zijde van die kubus, die is 2200 kilometer als je dat omrekent. Nou ja, dat is geen fysieke stad meer die hier ergens op aarde, zeker niet in het land Israël, zal passen. Dus dat is voor mij een symbolische taal om aan te geven hoe geweldig indrukwekkend deze stad is, hoe geweldig indrukwekkend daarmee de vrouw van het Lam is, door de genade van het Lam. Er wordt heel nadrukkelijk gezegd dat God en het Lam haar tempel zijn en haar licht zijn, dat er geen nacht meer is. Zoals ik al zei, dit is, zoals ik het lees, een terugblik in het duizendjarig rijk, waar we gewoon nog deze aarde en hemel hebben, waar er gewoon nog zon, maan en sterren zijn, maar waar van deze stad, die uit de hemel komt. Dus hoe je dat precies moet voorstellen. Ik denk niet dat je moet denken van er hangt dus echt zo'n stad in de wolken. Maar dat het symboliseert, aangeeft van hoe wij als gemeente de heerlijkheid van de Heer Jezus en van God weerspiegelen en uitdragen. Ook als wij, nou misschien zoals we net zeiden, op en neer pendelen van de hemel naar de aarde in onze regeringsdienst. Maar dat wij dicht bij God leven. Dat er geen tempel meer is via welke wij God moeten naderen. Maar dat we direct met God en met de Heer Jezus, het Lam, verbonden zijn. En dat we altijd in het licht zullen leven. Dat alle onreinheid ook buiten de stad blijft, wordt uitdrukkelijk beschreven. Alleen maar mensen die in het boek van het leven van het Lam staan, die hebben toegang tot die stad. En ja. Er wordt nog meer van die stad genoemd. Dat is dat er één straat is. Misschien moet je wel zeggen, er is één Main Street. Eén belangrijkste straat. Met een rivier. Als je de beschrijving leest hoe je dat moet tekenen, dat is een beetje moeilijk misschien. Hier is het getekend als een straat, zeg maar weerszijden van een rivier, zeg maar. Je kunt het zo denken als twee eenrichtingswegen die samen een straat vormen of zo, weet ik het. Hier staan meerdere bomen, maar samen is dat één boom. En die wordt ook de boom van het leven genoemd. En die boom van het leven, de vruchten daarvan, die zijn ook tot genezing van de volken. Dat betekent dat wij als gemeente, gesymboliseerd in die stad, tot zegen voor de naties zijn. Dat de natie staat daar in het licht van de stad wandelen. En dat vanuit die stad, via die rivier ook, genezing voor de volken, voor de naties is. Trouwens ook dat meervoud naties, de meervoud, hè, de volken die er dan nog zijn, geeft ook voor mij aan dat dit inderdaad een terugblik is in het duizendjaar rijk. Waar er nog gewoon steeds verschillende volken zullen zijn. Terwijl ik denk dat, afhankelijk wel een beetje van het handschrift moet ik eerlijk zeggen. Maar in hoofdstuk 21 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde staat dat, dat de mensen zijn volk, enkelvoud, zullen zijn. Goed. Maar ik denk, ik wil niet diep ingaan op van dat er natuurlijk best wel mensen zijn die er wat anders over denken. Voor mij gaat het er veel meer om dat ik vanuit deze zienswijze wil benadrukken hoe geweldig mooie en fantastische positie wij eigenlijk krijgen die God, die Heer Jezus voor ons verworven heeft als zijn bruid, als de vrouw van het Lam. Die dan ook dus op een bijzondere manier met hem verbonden is. En ik denk al dat ik een keer eerder gezegd heb dat het voor mij ook aangeeft, dat, ja, bij de bruiloft van het Lam, dat het ook aangeeft dat natuurlijk is die bruiloft, als je voor ons ziet, ja, hoe moet je dan een bruiloft met het Lam voorstellen? Dat we er kunnen voorstellen dat zoals een bruiloft een bruid met haar bruidegom verenigt op een manier die er van tevoren nog niet was, in Bijbels perspectief in ieder geval, dat zo ook onze verbinding met de Heer Jezus toch een nieuwe dimensie zal krijgen die intiemer is, anders is dan nu. Überhaupt al door het feit dat mijn schoonvader die zegt van ja, ik hou van de Heer Jezus, maar straks dan zal ik hem zien. Dat zal anders zijn. Als we hem echt zullen zien. En dan eindigt dit boek met een uitnodiging en een uitroep. Nadat eerst in dit stuk nogmaals is benadrukt dat het spoedig zal gebeuren. En je kunt er alles van afdingen en zeggen van ja, maar het duurt al zo lang enzovoort enzovoort. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus staat klaar in de coulissen. Hij staat klaar om te komen. Elk ogenblik, elk moment kan het zover zijn. En God laat benadrukken, ook hier nog eens een keer aan het eind van het boek, de Heer Jezus, dat de tijd nabij is. Het is spoedig zover. En ook wordt nog een keer de ernst, het belang van deze profetie benadrukt. En dat je die profetie ook A, in zijn volheid moet laten staan. En B, er geen fantasie aan toe moet voegen. En de keuze die we al gezien hebben. De keuze die, je zou kunnen zeggen, naar de eindtijd toe, en misschien dat we al in zekere zin daar nu al mee geconfronteerd worden, een keuze die steeds groter is. Of onrecht en vuiler, of rechtvaardig en heilig. En dat betekent, verderop in het stukje staat dan ook van, of buiten, of je hoort bij de mensen die gelukkig zijn. En waarom zijn ze gelukkig? En kunnen ze het geluk beërven omdat ze hun kleren gewassen hebben? En de rest van het boek weten we, dat kan alleen maar als je dat doet in het bloed van het lam. Gewassen door de Heer Jezus. En dan eindigt het boek met, en dat wil ik gewoon lezen, hoofdstuk 22 vers 16, een uitnodiging en een uitroep. De uitnodiging, kom en drink. Een uitnodiging trouwens, die God al in het Oude Testament doet. Kom, drink, voor niks, gratis. Een uitnodiging die de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde herhaalt. Kennen die uitspraak denk ik wel, hè? Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. In het vorige hoofdstuk stond het ook nog een keer. En hier, op de laatste bladzijde, wordt de uitnodiging nog een keer herhaald. De uitnodiging, en het andere is de uitroep, kom. De uitroep die de geest en de bruid onderstrepen. En de uitroep waarbij ieder persoonlijk uitgenodigd wordt om ook die uitroep, kom, te onderstrepen. Hoofdstuk 2 vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen bekend te betuigen voor de gemeenten. Dus ook voor ons, hè. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende marterster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het woord zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. Laat hij die wil, het levenswater nemen, om niet. En dan vers 1 en vers 20. Hij die deze dingen betuigt, dat is onze Heer Jezus Christus. Hè? Aan het begin is Jezus aan Johannes verschenen om het hem allemaal te betuigen. Deels via een engel, maar de Heer Jezus zegt aan het eind duidelijk van, hij die deze dingen betuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus.